Gemeente, wij vervolgen onze studie van Paulus' brief aan de Efeze. Dat doen wij in het vierde hoofdstuk, het Efeze hoofdstuk 4, vers 17 tot 24. Efeze hoofdstuk 4, vers 17 tot 24. Wij lezen uit de herziene Statenvertaling, hoor het woord van de Heere. Efeze 4, vers 17, dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wij leven in een wereld vol contrasten. En een opmerkelijk opvallend contrast is dat tussen de conformisten en de non-conformisten. Dat wil zeggen, tussen de mensen die in het gareel lopen en mensen die daar juist tegen ingaan. De non-conformisten zijn de onafhankelijke, creatieve, soms rebelse creaturen. De zogenaamde vrijdenkers, die weigeren om in een bepaald stramien te leven. Die zich niet in een hokje laten indelen, die taboes doorbreken en afrekenen met traditie en gewoonte. En die er niet de behoefte aan hebben om zich in gedrag, taal en uiterlijk aan hun omgeving aan te passen. Ze zijn niet gelijkvormig, het zijn non-conformisten. Ze lopen niet in het gareel, maar dat is maar een hele kleine groep van onze samenleving. Het merendeel van de wereldbevolking bestaat uit conformisten of, je kan ook zeggen, chameleons. Dat zijn de mensen die zich zonder al te veel moeite in gedrag, taal en uiterlijk aanpassen aan hun omgeving. Die zonder slag of stoot de kleur, de vorm en denkwijze van hun omgeving aannemen. Hun leven wordt gedicteerd en gekleurd door de wereld, hun sociale wereld, de omgeving waarin zij leven. Nu gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat ook het leven van veel non-conformisten uit conformiteit bestaat. Ze vormen weliswaar een kleine subcultuur, maar daarbinnen, binnen zo'n subcultuurtje, zie je eenzelfde gedrag, eenzelfde kleding, eenzelfde vocabulair, woordenschat, woordgebruik, eenzelfde uiterlijk. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, ook onder de non-conformisten heerst een ongedachte gelijkvormigheid en ook groepsdruk. Want het zijn vaak wat kleinere subculturen in de samenleving. Nou, dat begrijp je ook wel, want van nature is een mens geneigd om binnen zijn sociale omgeving zo min mogelijk op te vallen. Om zich aan te passen aan zijn omgeving. We hebben eigenlijk allemaal wel iets van een chameleon. Nu heeft de Bijbel het een en ander te zeggen over gelijkvormigheid en niet gelijkvormigheid. Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Romeinen, word niet aan deze wereld gelijkvormig. De gelovigen in Christus worden opgeroepen om zich niet aan te passen aan de handel en wandel en denkpatronen van de tijdgeest van deze wereld. Wij moeten ons niet aanpassen aan het gedrag, aan de waarden en normen van de wereld. Sta niet toe, zegt Paulus, dat de wereld jou in haar mal kneedt. zodat je uiteindelijk als twee druppels water op deze wereld lijkt. Wij moeten ons niet aanpassen aan het gedrag, de waarden en normen van de wereld. Gelovigen moeten wat dat betreft non-conformisten zijn. Non-conformisten. Niet gelijkvormig aan deze wereld, betekent dat. En tegelijkertijd worden wij in diezelfde heilige schrift opgeroepen om gelijkvormig te worden. Het is aan de Efeze dat de apostel schrijft: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En dat woord navolgers, dat betekent imitators. Ga de Heer God maar nadoen. Doe de Heer Jezus Christus maar na. Ga maar als twee druppels water op hem lijken. Met andere woorden, volg zijn voorbeeld na. Word gelijkvormig aan hem. En daarmee stuiten wij op het kloppend hart van onze Bijbeltekst. In Efeze 4 en 5 leert de apostel dat wij imitators van de Heer moeten zijn. Dus aan de ene kant worden we opgeroepen tot non-conformisme wat de wereld betreft, maar tot conformisme wat de heiland Jezus Christus betreft. We moeten ons niet in de mal van deze wereld laten vormen, maar we moeten wel gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Sterker nog, Paulus zegt dat wij zelfs bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Romeinen 8, vers 29. Nu hebben wij in Efeze 4, vers 1 tot 16 gesproken over het gemeenteleven. En het gemeenteleven moet gekenmerkt worden door eenheid en liefde. En we hebben met elkaar gezegd, als je zegt ik hou van Jezus, dan kun je nooit zeggen wat ze Maria vermag te laten zingen in de vreselijke film Jesus Christ Superstar, I don't know how to love him. Dat kun je als Bijbelchristen nooit zeggen. I don't know how to love him. Want de Bijbel vertelt ons precies hoe ik Jezus kan liefhebben. Daarover hebben we met elkaar gesproken. De Heer Jezus is in de hemel, maar zijn lichaam is op de aarde. En ik kan mijn liefde voor Christus op geen krachtige manier tot uiting brengen dan zijn lichaam te ondersteunen. Zijn lichaam te dienen. Zijn gemeente. Dan zijn lichaam met mijn gaven en talenten te ondersteunen en mooi te maken en krachtig te maken. Immers daartoe heeft de Heer gaven gegeven en begaafde geestelijke dienaars gegeven. Nu in Efeze 4 vers 17 tot en met hoofdstuk 5 vers 14 leren wij dat het normale christelijke leven zich kenmerkt door navolging, door het nadoen van Christus, door conformisme aan Christus, door de imitatio Christi. Door een levenswandel die de voetsporen van Christus drukt. Waardoor wij gevormd worden naar zijn beeld. En wij kennen denk ik allemaal dat gebed uit ons persoonlijk leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, tot zover deze inleiding en oriëntatie. Bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Twee punten vandaag. Allereerst de oproep tot non-conformisme, wat de wereld betreft. Laat je niet in de mal van deze wereld kneden tot een wereldling. En vervolgens mijn tweede punt, de theologie van de navolging van Jezus, om conform de gezindheid van Christus te gaan leven. Word wat betreft gevormd in de mal Jezus Christus. Word zoals hem. En vervolgens zullen wij, zo de Heer wil, de volgende keer spreken over de praktijk van de navolging. Dat laten we nu liggen, want daar zouden we veel te lang mee bezig zijn. Maar de praktijk van de navolging. Nou, mijn eerste punt, de oproep tot non-conformisme. Dus om je niet in de mal van deze wereld te laten kneden. Nou jongelui, jullie hebben allemaal thuis misschien wel klei. En bij die klei heb je een malletje gekregen. Misschien heb je wel heel veel malletjes gekregen bij die klei. En die klei kun je in die mal kneden en dan heb je een stukje fruit of je hebt een poppetje of je hebt een hartje of iets. Nou zegt de Bijbel in feite tegen de jonge lui en tegen alle mannen en vrouwen die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben. Laat je nou niet in dat malletje die vorm kneden van de wereld. Word een non-conformist voor de ouders. Vers 17. Lees maar mee. vers 17. Dit zeg ik dan, een getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Dit zeg ik dan. En met deze woorden pakt Paulus de draad van vers 1 weer op. In vers 1 heeft hij de geadresseerden met klem opgeroepen om te leven overeenkomstig hun roeping, overeenkomstig hun nieuwe positie, hun nieuwe geestelijke staat. En dat is het terugkerend thema in het Nieuwe Testament. Wandel niet gelijkvormig deze wereld, maar ga nou wandelen in de voetsporen van Christus. En met name de brief aan de Efezen legt grote nadruk op die levenswandel. In hoofdstuk 4 vers 1 zegt, wandel waardig je roeping. Hoofdstuk 4 vers 17, wandel niet als de heidenen. Hoofdstuk 5 vers 2, wandel in de liefde, zoals Christus ons heeft lief gehad. Hoofdstuk 5 vers 8, wandel als kinderen van het licht. Hoofdstuk 5 vers 15, wandel nauwlettend niet als dwazen. Dat zijn de 5 grondregels van het normale christelijke leven. Een prachtig onderwerp voor je stille tijd. Maar komende week is bijbelstudie van het woord wandel in de Efezebrief. Nou, onze tekst zegt, wandel niet langer als de heidenen, als de ongelovige heidenen. Nu, om deze ernstige vermaning gehoor te kunnen geven, moeten wij weten hoe de ongelovige heidenen leven, zodat wij weten hoe het niet moet. Nou, hoe leven de ongelovige heidenen? Antwoord, vers 17b. Zij leven 1, in de zinloosheid van hun denken. 2, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nou, we lezen hier over zinloos denken, verduisterd verstand. We lezen onwetendheid, samengevat. Ongelovigen denken anders en leven daarom anders. Ongelovige mensen denken anders, leven daarom anders. In die mate waarin jij en ik anders zijn gaan denken door de positieve input van Gods woord, zijn we anders gaan denken en daarom anders leven. Maar wanneer je denken maar gedeeltelijk veranderd is, is er ook maar een gedeeltelijke verandering van leven gekomen. We komen daar zo op terug. Paulus spreekt over de zinloosheid van hun denken. Zinloos, dat is doelloos, inhoudsloos, leven zonder werkelijke betekenis en zin. Het is een leven dat niet met God rekent en daarom een leven zonder eeuwigheidswaarde. Het is ijdel, leeg. Het is een leven met een vacuüm. Het is een zinloos leven, bodemloos leven. Maar hoe verklaar je dan, vraag je, dat er ik weet niet hoeveel ongelovige mensen zijn die heel gelukkig en ook tevreden zijn met hun leven en die bepaald niet zitten te wachten op het evangelie? Nou, dat komt omdat ze niet beter weten en soms ook niet beter willen weten. Er is een zekere mate van geluk en tevredenheid en zelfvoldaanheid, omdat zij de ogen sluiten voor de inconsequenties, de gaten in hun levensfilosofie. Aan de buitenkant lijkt het alsof zij zich daar geen zorgen over maken. Maar wanneer wij stellen dat er een persoonlijk God en schepper is aan wie wij verantwoording moeten afleggen en die met goede werken geen genoegen neemt, dan wordt dat over het algemeen met wrevel afgewezen. De mens zonder Christus is blind voor het evangelie. Zij wandelen in de ijdelheid van hun denken. Aan de Romeinen schrijft Paulus, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerd of gedankt. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgeven voor wijze, zijn ze dwaas geworden. Ze hebben God buitengesloten en gaan daar prat op. Dat kenmerkt de intellectuele mainstream van deze wereld. Van de week nog een sprekend voorbeeld. De voorzitter van de PvdA, die publiek, of het VVD, die publiek zijn lidmaatschap van de RKK opzegt. En daar prat op gaat, dat etaleert. Gelovige mensen zijn naar hun overtuiging zwakke mensen. Zwakke mensen, zwakkelingen, die het geloof in God nodig hebben als een verklaring voor het leven, als een soort kruk om op te steunen in dit leven. Het zijn zwakke mensen, gelovigen. Maar de Heere draait het om. De Heere zegt in vers 18, nee, het is andersom, hun verstand is verduisterd. Zij leven in het donker. Zij weten niets van hun oorsprong en de zin en het doel van het leven. Hun denkprocessen verlopen in het duister. De ongelovige leeft wat geestelijke zaken betreft in de duisternis, maar maakt zichzelf wijs uitermate verlicht te zijn. Dat is nou dwaasheid, in de duisternis leven en claimen dat je verlicht persoon bent. Terwijl de gelovige in Christus pas echt verlicht is. De Bijbel zegt in vers 8, Efeze 5 vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Wij hebben het licht ontvangen. Er zijn licht in de Heere. Wij reflecteren het licht van Christus, die van zichzelf gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. En aan de Colossenzen schrijft Paulus, hij heeft ons getrokken, de Heer heeft ons getrokken, waaruit? Uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En Petrus zegt daar nog bovenop dat wij geroepen zijn om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Kinderen van God leven in het licht. Kinderen van God zijn verlichte mensen. Verlichte mensen. Nu, de reden dat de ongelovige in de duisternis leeft, is omdat hij, vers 18, vervreemd is van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Let op, het gaat hier om mensen die van nature een godsbesef hebben en die wellicht ook al het evangelie gehoord hebben. Maar ze hebben het bewust afgewezen. Ze zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Het leven van God is de lichtbron van het leven. God is licht, zegt Johannes. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Maar deze mensen zijn daarvan afgesneden. En de oorzaak van die vervreemding en die verduistering is een bewust gekozen onwetendheid. Vers 18, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid, door de onwetendheid, onkennis die in hen is, door de verharding van hun hart. Met andere woorden, die verduistering en vervreemding en onwetendheid wordt veroorzaakt door een zelfgekozen verharding. Willens en wetens wordt het afgewezen. Ze willen niet tot de Heere komen. Ze sluiten zich in verhard af en verharden hun hart. Ze willen de Heere niet kennen en ze zeggen, praat me er niet van, ik wil er niet van horen. Het is dwaasheid voor hen. Nogmaals, het gaat hier om mensen die van nature godskennis hebben. Het besef van God, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar mogelijk ook hebben deze mensen het evangelie gehoord, maar hebben het bewust afgewezen. De Heer Jezus zegt zelfs, u wilt niet tot mij komen. U wilt het niet, van nature willen mensen dat niet. Verharding is het gevolg van een proces van ongehoorzaamheid. Van een willens en wetens weerstaan van Gods roepstem. Gemeente, ongehoorzaamheid vormt een eeltlaag om je hart. En wat het gevolg daarvan is, lees je in vers 19. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Ze zijn ongevoelig geworden met dat gevolg dat zij zich hebben overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Met andere woorden, de verharding van je hart resulteert in zedelijk verval. Is dat niet precies wat wij overal om ons heen waarnemen? Wat een aangrijpende geestelijke diagnose van de staat van Nederland. Hoe vaak heeft de Heer niet door zijn woord door Nederland gesproken? Maar Nederland heeft zijn oor afgewend. Nederland heeft zijn oor verhard. Paulus zegt, gevoelloos als ze zijn geworden. Want na het keer op keer afwijzen van Gods roepstem, komt er een ongevoeligheid. Komt er een verdoving over je hart. Je raakt afgestomd. De waarschuwende werking van je geestelijke zintuigen neemt af. Je wordt ongevoelig voor de overtuigende werking van de Heilige Geest. Doof voor de roepstem van de goede herder. Blind voor geestelijke werkelijkheid. Ze hebben geen besef meer van de geestelijke fatale staat waarin zij leven. Ze zondigen zonder schuldbesef. Zonder schaamte. Zonder schuldbesef. Weet u, de naaktcultuur van onze tijd is een indicatie dat er geen of weinig zondebesef meer is. Het eerste wat Adam en Eva deden na hun zonde was hun naaktheid bedekken. Maar wij leven in een tijd en cultuur waarin de naaktheid juist wordt geëtaleerd. Onze cultuur trekt juist zo min mogelijk aan en wee je gebeente als je daar iets van zegt. De typische kleding van de prostituee van vroeger, de publieke vrouw, is vandaag mainstream mode geworden, die weinig om het lijf heeft. En dat is een typische indicatie van een tijd waarin geen besef van zonde meer is. In onze tekst gaat het om mensen die zondigen zonder zondebesef. Geen enkel besef dat het kwaad is of dat het zonde zou zijn. Ze zeggen, oh, ik ervaar het niet als zonde, met dat gevolg dat ze hun gang gaan. Je kent vast wel van die mensen die volop in de zonde leven en zich van geen kwaad bewust zijn. Ze hebben zich overgegeven aan losbandigheid en onreinheid. En dat niet maar voor een ogenblik, het is een levenspatroon geworden. Ze hebben zich eraan overgegeven, kunnen er niet genoeg van krijgen en hebben steeds sterkere prikkels nodig om bevrediging te vinden. Vers 19, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Een andere vertaling zegt, zij hebben zich onbeteugeld eraan overgegeven om inhalig of gretig, hebzuchtig van alle mogelijke onzedelijkheid hun bedrijf te maken. Nou, daarbij kun je denken aan de wereldwijde seksindustrie, waarin miljarden omgaan, waarin talloze mannen en vrouwen en kinderen gevangen zitten. Ook kun je denken aan de filosofie dat je er beter en ook vrij van wordt als je aan je begeerte toegeeft. Dat is de filosofie van het vlees, de filosofie van Satan, die je uiteindelijk achterlaat met enorme leegte en schulden. Natuurlijk, dat kun je niet van elke ongelovige zeggen. Er zijn uiterlijk beschaafde ongelovige mensen die bepaald niet dubbelzinnig zijn en geen vulgaire moppen tappen, die niet vloeken en die er hoge morele en ethische normen en waarden op nahouden. Maar ook voor hen geldt dat zij wat het geestelijk leven betreft verduisterd zijn in hun verstand en vervreemd zijn van het leven van God. Als gelovigen in Christus hebben wij de verantwoordelijkheid om de ongelovige liefdevol en ook respectvol op de duisternis van zijn leven te wijzen en op het licht dat in de Heer Jezus Christus is. Hoe meer jij in het licht wandelt, in woordgebruik, in taalgebruik, ook in kleding, in helemaal in je omgang, in relaties, hoe meer dat licht naar buiten komt. En waar jij komt, zal dat licht van Christus helderder stralen en ook de duisternis van de omgeving onthuld worden, verdwijnen. We hebben de opdracht om onze ongelovige en ook verduisterde omgeving te verlichten. Want de ongelovigen leven in de duisternis, de gelovige leeft in het licht. Ons verstand is verlicht met het licht van Gods woord. Ons lichaam is een verlichte tempel van de Heilige Geest. Daarom dat wij niet langer als de heidenen mogen leven. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Blijkbaar kan dat. Blijkbaar dat Paulus dat woord aan de gemeente van Efeze moest voorleggen. Denk eraan, je bent tot Christus gekomen. Maar je mag nu niet langer wandelen zoals je vroeger wandelde of zoals de heidenen wandelen. Nou, tot zover mijn eerste punt, de oproep tot nonconformisme wat de wereld betreft. En nu mijn tweede punt, de theologie van de navolging. De theologie van de navolging, de leer van de navolging, van de imitatio Christi, het nadoen van Christus, de gelijkvormigheid aan Christus. Vers 20, die beroemde tekst, vers 20. Lees maar mee. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Met andere woorden, van de gelovigen wordt een totaal andere levensstijl verwacht. Een levensstijl die feitelijk haak staat op die van de wereld. Kijk, je bereikt je ongelovige buren niet door je in taal of kleding en gedrag aan hen aan te passen. Ik zeg het nog een keer. Je bereikt je ongelovige naasten niet door je in taal, kleding en gedrag aan te passen aan je omgeving. Gelovigen in Christus leven niet zoals ongelovigen leven. Ze leven totaal anders op alle terreinen van het leven. Waarom dan? Nou, omdat ze Christus hebben leren kennen. Je leeft anders omdat je in relatie leeft met Christus. Je hebt Christus leren kennen, staat er, zie je dat? Dat wil zeggen, je hebt hem in een zaligmakende, reddende, behoudende relatie leren kennen. Let op, er staat niet dat je het een en ander over hem hebt leren kennen. Nee, je kunt van alles over de Heer Jezus kennen, zoals je bijvoorbeeld van alles over Napoleon en Willem van Oranje kunt leren kennen. Maar die laatste twee kun je niet persoonlijk kennen. Waarom kun je ze niet persoonlijk kennen? Nou, omdat ze dood en begraven zijn. De Heer Jezus daarentegen kun je persoonlijk leren kennen. Waarom? Omdat hij uit de doden is opgestaan en leeft. Je kunt hem in een persoonlijke relatie leren kennen. Een zaligmakende relatie. En wanneer je hem hebt leren kennen, word je van binnenuit totaal vernieuwd. Maar de voorwaarde is wel dat je hem persoonlijk hebt leren kennen. Vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Gemeente, het is in de prediking van het evangelie van Gods genade dat wij niet alleen over de Heer Jezus Christus horen. Nee, sterker nog, wij horen hem. Als u hem tenminste gehoord hebt. Zie je dat in de tekst? Kijk eens even in je Bijbeltje. Vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt. In de prediking horen wij zijn roepende, zijn nodigende stem. Onder de zuivere prediking van het evangelie van Gods genade worden wij door de Heilige Geest overtuigd van zonde, verlorenheid en de noodzaak om ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. Onder die prediking worden onze ogen geopend voor het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En voor zijn opstanding uit de doden. Wij hebben hem gehoord, staat er. We hebben de stem van de goede herder gehoord. We hebben de stem van de grote koning gehoord. In de prediking van het evangelie spreekt de Heer Jezus. Het is dan ook ongepast om terwijl hij spreekt met andere dingen bezig te zijn. Dat verraadt misschien een gevoel van verachting voor het woord van God. Een verachting van Jezus. Laten wij eerbiedig zijn en ons richten op wat hij tot ons te zeggen heeft. Laten wij luisteren en dan eerbiedig luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. En vervolgens staat er dat wij door hem, en dat is door de Heere zelf, zijn onderwezen. Zie je dat? Dus wat in de Bijbel opengaat en gepredikt wordt, word je door Jezus zelf onderwezen. En je hoort zijn stem, zoals de waarheid in Jezus is. We zijn door de Heere zelf onderwezen. Nu, er staat zoals de waarheid in Jezus is. En dat betekent dat de Heer Jezus de waarheid is. Het Bijbelonderwijs is betrouwbaar onderwijs. Het is betrouwbaar. Waarom? Omdat het gefundeerd is in de Heer Jezus Christus. Die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. Je bent door Christus in de waarheid onderwezen. Dat wil zeggen in zijn persoon en kruiswerk. De prediking van het evangelie moet altijd Christocentrisch zijn. Zijn persoon, zijn kruiswerk, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en hemelvaart en wederkomst kunnen wat dat betreft niet genoeg genoemd worden in de prediking. Een prediking waarin de naam en het kruiswerk van Jezus Christus niet genoemd wordt en waarin niet wordt opgeroepen tot geloof in Christus is een prediking waaruit de kracht en de aanstoot is weggenomen. Het is een tandeloze evangelie. Een christusloze prediking is derhalve geen christelijke prediking. In het Nieuwe Testament zie je dat de apostelen niet bij de Heer Jezus en bij zijn kruiswerk weg kunnen blijven. Hij is het kloppend hart van de Nieuwtestamentische prediking. In elke Bijbeltekst is er een venster op Christus. En op zijn kruiswerk en de evangeliedienaar moet dat venster voor de gemeente openzetten. De dienaar van het goddelijk woord moet zeggen, kijk daar heb je Christus. Zie hem. En de gemeente die verheugt zich, die laaft zichzelf aan het horen van Christus. Die wordt opgebouwd door de ontmoeting met Christus. En in dat onderwijs en in die prediking stapt de dienaar van het goddelijk woord opzij om de Heere zelf aan het woord te laten. Zodat uiteindelijk de gemeente zegt wat ze zeiden tegen die vrouw bij de put, de inwoners van Samaria: wij hebben het niet, wij geloven niet langer vanwege uw woorden, maar wij hebben het van hemzelf gehoord. Wij geloven omdat we het van Christus gehoord hebben. Nou, hoe stap je nu in de prediking opzij om de Heere zelf aan het woord te laten? Gemeente, dat opzij stappen doe je mijn ziens het beste door systematische, bijbelverklarende prediking. Het gaat immers niet om de ervaring van de prediker. Het gaat niet om eindeloze anekdotes. Ook gaat het niet om theologische inzichten of filosofische beschouwingen, nog om moralistische verhaaltjes. Nee, nee en nog eens nee. Het gaat erom dat de Heere zelf aan het woord komt. En dat woord van God is, u kent die tekst wel, 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17, is nuttig, elk schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen. Ah, daar hebben we moeite mee, weerleggen, dat je weerlegd wordt. Elk woord is van God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren. Oh, je laten verbeteren, wat negatief. Moet er dan wat verbeterd worden? Jazeker. Verbeteren en op te voeden. Oh, ik laat me niet meer opvoeden. Oh ja, we moeten allemaal opgevoed worden. Tot gerechtigheid, tot mannen en vrouwen die het beeld van Christus weerspiegelen in hun leven. Omdat de Bijbel Gods woord is, moet de Bijbel eerlijk, eerbiedig, aandachtig gelezen, nagezegd, verklaard en geloofd worden. Zodat de gemeente kan zeggen, wij hebben de Heere ontmoet en wij hebben het uit zijn mond gehoord. Vers 21, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Heb je hem gehoord? Ben je door hem onderwezen? Leef dan in overeenstemming met zijn onderwijs. Ik moet me iedere keer als dienaar van het goddelijk woord in deze gemeente, moet ik mij iedere keer afvragen, heb ik zelf gesproken of heeft de Heere gesproken? Ben ik opzij gestapt of heb ik de Heere nagesproken? Iedere zondag opnieuw moet ik me die vraag stellen, wie is er aan het woord geweest, Maarten of de Heere? En ik kan u zeggen, ik geloof dat de Heere aan het woord is, ook vanmorgen, en dat hij tot u spreekt. En soms is het vermaning, en soms is het correctie, soms is er gewoon onderwijs, soms is er opvoeding, soms doet het zeer, het snijdt het in je vlees. Oh, dat is helemaal niet erg als er in je vlees gesneden wordt, want het gaat erom dat je die man Gods wordt, die vrouw Gods wordt. Daar gaat het om. Heb je hem gehoord? Ben je door hem onderwezen? Leef dan in overeenstemming met zijn onderwijs. En daarom dat we in de gemeente zo nadruk erop leggen om je Bijbel mee te nemen en te lezen wat er staat. En op het moment dat ik iets zeg wat er niet staat, of misschien dat ik iets zeg wat in strijd is met wat er staat, kom dan naar me toe en zeg dan, maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Daar heb je een verantwoordelijkheid in. Allemaal. Nu, wat die waarheid precies is, die waarheid die in Jezus is, zet Paulus uiteen in vers 22 en 24. En daarvoor gebruikt hij drie werkwoorden. Het betreft de waarheid van onze identificatie met Jezus Christus, vers 22. Namelijk, wat is die waarheid in Christus? Namelijk, verklarende wijs, dat je wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wij lezen hier de drie werkwoorden: aflegt, vernieuwd en bekleed. We moeten de oude mens afleggen, vernieuwd worden in ons denken en bekleed worden met een nieuwe mens. En daarmee sluiten we af het eerste werkwoord, aflegt. Het woord aflegt. Nou, enerzijds is die oude mens al afgelegd. Eigenlijk is dat al verleden tijd. Er is al een moment geweest waarop die oude mens werd afgelegd. En daarvan is de doop natuurlijk een prachtig uiterlijk zichtbaar beeld. Dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgestaan tot nieuw leven. Die oude mens is afgelegd. Dat is je staat, dat is je positie. toen we door de Heilige Geest in Christus zijn gedoopt, zijn we geïdentificeerd met zijn begrafenis. Met zijn dood, begrafenis en opstanding. Maar anderzijds is dit ook iets wat we in de praktijk van ons leven nog iedere keer moeten doen. Kijk, op hetzelfde moment dat wij de Heer Jezus als onze zaligmaker hebben leren kennen, heeft de Heer de oude mens van ons afgenomen en ons met een nieuwe mens bekleed. Paulus schrijft aan de Romeinen, dit weten wij toch, en ik hoop dat jij dat voor jezelf mag weten. Dit weten wij toch dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Opdat, met welk doel, het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Die oude mens is gekruisigd. Die oude mens heeft daarom geen zeggenschap meer over ons. De waarheid in Jezus is dat ik met Christus gestorven, begraven, opgestaan ben tot nieuw leven. En die waarheid moet keer op keer op keer verkondigd worden. Dat is aan de Colossenzen dat de apostel schrijft. Maar nu legt ook u dit alles af. Wat, je moet iets uittrekken, iets afleggen, namelijk wat? Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond, ligt niet meer tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, voltooid tegenwoordige tijd. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, voltooid tegenwoordige tijd. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Nou zegt Paulus, omdat je die nieuwe oude mens hebt afgelegd, door je identificatie met Christus, word je nu opgeroepen om de praktijk van je leven dat elke dag opnieuw te doen. Reken jezelf dood. Reken jezelf dood voor het oude leven. Nou, mocht er iemand zijn die heimelijk achterom kijkt naar dat oude leven, weet dan dat die oude mens, vers 22, te gronde gaat door misleidende begeerten. Met andere woorden, het zijn verlangens, begeerten, die je misleiden. Wanneer je denkt dat oude leven gelukkig maakt, dan heb je het goed mis. Het is misleidend. In werkelijkheid brengt dat oude leven dood en verderf, eenzaamheid en leegte en uiteindelijk eeuwige verlorenheid teweeg. En dat moeten wij ons maar goed realiseren als wij net als Lots vrouw achterom kijken naar dat oude heidense leven. Lots vrouw. Nou, het tweede werkwoord is het woord vernieuwd, vers 23. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Nou, dat woord vernieuwd mag ook vertaald worden met verjongd. Misschien heeft u wel een vertaling waarin het woord verjongd voorkomt in plaats van vernieuwd. En het duidt op het restaureren, het renoveren van je denken. Het oude wordt vervangen door iets nieuws en dat begint bij een verandering van denken. Die vernieuwing of verjonging van denken is een continu proces. De gelovige ondergaat een voortdurende, dagelijkse verjongingskuur in zijn denken. En dat vindt plaats hoe? Door de constante input van Gods woord. Door de onderwijzing, weerlegging, verbetering en opvoeding van Gods woord worden wij vernieuwd in ons denken. Door memorisatie, door overpeinzen van Gods woord, wordt ons denken verjongd. Waardoor er een uiterlijke metamorfose plaatsvindt die ons als twee druppels water op de Heer Jezus doet lijken. Het is opvallend dat Paulus hier letterlijk spreekt over een verjongd worden in je denken. De beste innerlijke verjongingskuur begint bij de inname van het woord van God in je hart en leven. En als je geest verjongd wordt, zal dat uiterlijk niet onopgemerkt blijven. Dus de praktijk, de verandering van leven begint bij de garbage out en het woord van God in. Ik weet niet of je die uitspraak kent, het is een oude uitspraak. Garbage in, garbage out. Wat je erin stopt, komt eruit. Als je je voortdurend vult met de filosofie, wijsheid, beelden van deze wereld, nou, dan ga je zo leven. De verandering van leven begint bij een verandering van denken. De vernieuwing van je leven naar het beeld van Christus begint bij de positieve input van Gods heilig woord. En dan zal dat uiterlijk niet onopgemerkt blijven. En het derde en laatste werkwoord is het woord bekleed, vers 24. En u met de nieuwe mens bekleed, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. Of naar het beeld van God geschapen. Nou, dat komt ons denk ik allemaal bekend voor. Want we kennen allemaal Genesis 1. In de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde lezen wij: en God schiep hen naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. En nu zie je dat er hier opnieuw gesproken wordt over het feit dat de mens naar zijn beeld geschapen wordt. Maar dat beeld Gods is door de zonde bijna onherkenbaar geschonden. En nu wordt dat beeld Gods gerenoveerd. Het wordt herschapen. Het nieuwe leven dat ik ontvangen heb bij de wedergeboorte, dat is gelijkvormig aan het beeld Gods. Gods eigenschappen kenmerken dat nieuwe leven. En er worden heel bijzonder twee eigenschappen genoemd. Namelijk de eigenschappen rechtvaardigheid en heiligheid. Zie je dat? Dus die nieuwe mens, naar het beeld van God herschapen, gerenoveerd, kenmerkt zich door twee dingen. 1. Rechtvaardigheid. 2. Heiligheid. 1. Rechtvaardigheid. Daar wordt allereerst mee bedoeld de toegerekende gerechtigheid van Christus. Mijn zonden zijn Christus toegerekend. Zijn volmaakte leven is mij toegerekend. Ik heb een verklaring van onschuld ontvangen. Ik ben een gerechtvaardigd mens. Daarom, die rechtvaardiging is de basis, het lanceerplatform voor de oproep om als rechtvaardige te leven. En wat is dat? Wat is dat, deze rechtvaardigheid? Dat is alles wat in overeenstemming is met Gods woord, wil en karakter. Je gaat overeenkomstig Gods woord, overeenkomstig Gods wil, overeenkomstig Gods karakter leven. Dat kenmerkt je leven. En dan wordt er ook over heiligheid gesproken. Die heiligheid geeft aan dat je gebroken hebt met de wereld en dat oude leven. En dat je apart gezet bent voor de Here en aan Hem bent toegewijd. Nou, je echtgenoot en je kinderen zien dat misschien niet altijd, maar voor de Heere ben jij positioneel een nieuwe schepping met een nieuwe natuur, naar de wil van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ben jij in Christus? Ben jij in Christus? Wat is je antwoord? Waar kies je voor? Waar leef je voor? Leef je overeenkomstig, gelijkvormig aan de oude mens? Of leef je gelijkvormig aan de wil van God? Dat laatste kan alleen wanneer je tot Christus bent gekomen. Wanneer je je zonde hebt erkend en beleden en gelooft dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is aan het kruis en ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Wanneer je hem hebt aanvaard, zal door de vernieuwing van je denken, je leven, een ongelofelijke metamorfose ondergaan. Een metamorfose naar het beeld van de Heer Jezus. En waarom de Heer Jezus? Omdat hij de enigste mens is van wie de Heer ooit heeft gezegd: in hem heb ik een welbehagen. Hij is de volmaakte mens en wij worden gevormd naar zijn beeld. En met dat wij groeien in zijn gezindheid, komt de Heere God aan zijn eer. En met dat de Heere God, of in die mate waarin de Heere God aan zijn eer komt in ons leven, zullen wij gelukkige mensen zijn die aan zijn scheppingsopdracht beantwoorden. Nogmaals, in die mate waarin de Heere God aan zijn eer komt in ons leven, zul jij een gelukkig mens zijn. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heere, dat we deze ochtend mochten nadenken over het onderwerp. Het oude leven en het nieuwe leven. Het geheel anders zijn omdat we Christus hebben leren kennen. En tegelijkertijd wordt die oproep gedaan aan een gemeente van christenen. Waarvan sommigen achterom keken. Waarvan sommigen niet anders waren gaan leven, maar nog steeds bij dat oude leven bleven. Ik bid u voor onze gemeente dat wij deze woorden ter harte zullen nemen als uw woorden. Het onderwijs als uw onderwijs. Dat we ter harte nemen dat we geen mensen zullen aanzien, maar dat we uw woord zullen aanvaarden en daarvoor zullen buigen. Heren, als er hier iemand is die u nog niet kent, of die van u is afgedwaald, of die vastzit in de zonde, we bidden u dat u het wonder van de wedergeboorte in ons midden wilt doen, ook deze ochtend. Dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes tot Christus zullen komen. Dat geen van onze kinderen of geen van onze kleinkinderen verloren zullen gaan, maar dat zij u zullen kennen, opdat ze Christus in papa en mama ontmoeten. Omdat ze thuis onderwijs krijgen vanuit de Heilige Schrift. En Christus wordt voorgeleefd en zichtbaar wordt in de huwelijksrelatie. Ach, we bidden, Heren, dat onze kinderen u zullen kennen en u zullen liefhebben. En u zullen volgen en dienen. Maar dat bidden we ook voor onszelf. Dat we daarin voorbeelden mogen zijn. U weet hoeveel flauwigheid er is. Hoeveel oppervlakkigheid er is. Wij bidden u dat we geen flauwe christenen zullen zijn. Van wie het zout krachteloos is geworden. Maar dat we levende gelovigen zijn. Die licht geven. Die dorstig maken. Naar het water des levens. Heere, zegen ons allen zo. Geef dat we in volwassen relaties zullen leven met elkaar, in huwelijk en gezin, maar ook in de gemeente. Wilt u ons maar ontdekken aan alle onvolwassenheid, alle geestelijke kinderachtigheid die zo snel insluipt. Maar geef dat we mogen toenemen en groeien in de genade en de kennis van Christus. Als beelddragers van Hem. Geef dat we zo uw lichaam hier op aarde, de gemeente, zullen dienen met alles wat in ons is. Waarom? Omdat we zeggen dat we u lief hebben. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.